Ik was vanochtend druk bezig hier zo. Ik had een preek voorbereid van een paar maanden. Lang ermee bezig, erover aan het nadenken. Dus ik was in de dienst. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Ik weet niet zo goed waarom. Maar toen Barco deelde wat hij had gedeeld over de eeuwigheid. Hemel, hel, de realiteit ervan, de realiteit van God. Terwijl ik aan het worstelen was, dacht ik, heren, is daar iets voor mij bij? Of voor de preek of iets in die richting? Ik was daarover aan het nadenken. En ik ga ervan uit dat als ik spreek, dat mensen die heel goed luisteren, dat de mensen zijn die ook gered zijn. Die ook weten, ik ben gekocht door het kostbare bloed. Ik weet dat als ik nu sterf, dat ik bij de Heere ben. Dat ik voor eeuwig bij hem ben, op de plek van intense vreugde en vrijheid en overvloed. In ieder geval daar richt ik me nu tegen. Dus de mensen die de Heere niet kennen, voel je vrij om mee te luisteren uiteraard. En geef je leven alsjeblieft over aan de Heere Jezus, want het is echt niks beters dan dat. Maar ik richt me tot gelovigen, tot mensen die weten, ik ben gekocht met het bloed. En dan? En daar wil ik met jullie over spreken. En dan? Oké, nu weet ik, ik ben behouden, ik ben gered. En dan? Nou, dan beginnen we met de visie van de gemeente, want daar wil ik het eigenlijk over gaan hebben. En daar bedoel ik mee de visie van de Christengemeente Ermelo. Dat is niet, ja, hier staat de gemeente, maar het is niet de gemeente. Maar wel een gemeente, plaatselijke gemeente. Maar ik wil even 10 seconden nemen voor de mensen die lid zijn, die hebben ja gezegd tegen de visie. Weten jullie hem nog? Dus ik ga geen quizvragen verder doen of zo. Maar probeer hem eens in je hoofd te bedenken. Wat stond er ook weer in die visie? Nou, laat ik het toch even doen. Kan iemand even helpen? Of wie vond het lastig? Laat ik zo zeggen. Wie vond het lastig om nu te bedenken? Het is misschien ook een beetje snel. Maar wat was het eigenlijk? Misschien heb je allemaal geen idee. Kun je eens even je hand omhoog doen als je denkt van eigenlijk of geen idee of lastig om te bedenken? Nou, dat zijn aardig wat handen. Ik zal jullie uit jullie lijden verlossen daarin. Ga en maak discipelen van alle volken tot eer van God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is wat we met elkaar hebben gezegd en later hebben we eraan toegevoegd door de kracht van de Heilige Geest, omdat we het zelf niet kunnen. Nou, die ga en maak discipelen. Dat ga ik ook niet vragen. Nee. Ga en maak discipelen. Maar dat is waarvan wij hebben gezegd met elkaar, dit is waarvoor wij willen gaan. Dit is wat wij belangrijk vinden. Nou, met die twee eeuwigheden voor onze ogen, een eeuwige heerlijkheid met God, eeuwige heerlijkheid zonder God. Dat zijn de twee opties. Er zit geen derde optie tussen. En juist met de eeuwigheid voor onze ogen is dit zo fundamenteel. Want wat betekent het? Stel dat jij behouden bent. We zullen zo meteen zien, er zijn massa's mensen nog niet behouden. Iemand moet het ze vertellen. Nou, dat heeft alles te maken met ga. Dat we mensen gaan bereiken die de Heer Jezus nog niet kennen. Die verloren gaan zonder hem. En discipelen maken van alle volken. Een discipel is meer dan een gelovige. Een discipel is iemand die, dat zullen we zo meteen zien, gaat meer en meer gaat worden als Jezus. En hetzelfde ook gaat doen. Die ook gaat uitreiken. Dus hoe meer discipelen, hoe meer mensen uitreiken, hoe meer mensen behouden worden. Om uiteindelijk ook te zien dat het evangelie de hele wereld raakt. Maar goed, ga en maak discipelen. Dat is waar het vandaag over gaat. Maak discipelen van alle volken. En ik wil met jullie lezen Matteüs 28. En het zal vandaag thematischer zijn dan normaal. En dat heeft ermee te maken, velen van jullie weten dat discipelschap dat mijn hart wel heeft. Dat ik echt verlang om discipelen te maken en ook dat we dat met elkaar doen. Alleen als je dan spreekt erover, dan hoor ik regelmatig dingen terug dat ik denk van, oh ja, zo kun je er ook over denken. Of oh ja, dat is een barrière ervoor. Dus vandaag wil ik eigenlijk een beetje grondwerk doen. Terwijl we bezig zijn om na te denken over maak discipelen van alle volken, wil ik eigenlijk ook vragen beantwoorden die onder water in je hart kunnen zitten. Zodat we met elkaar ook gaan zien, oh dit is mooi, dit wil ik ook, dit kan ik ook. En dat het een gezamenlijk iets gaat worden. Nou, ik wil lezen uit Matteüs 28 vanaf vers 18. Nou, laten we vanaf vers 16 lezen. Zo mooi. Dus Matteüs 28 vanaf vers 16. En er staat: en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En ontboden, dat is gewoon oud Nederlands een beetje. Jezus had gezegd: kom naar deze berg toe. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe. Hij sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Nou, dit zijn woorden van de Heer Jezus. Dit heb ik niet geschreven, dit is de Heer Jezus, dat is belangrijk om te weten. En ik wil zes dingen behandelen, maar ik weet niet of het vandaag gaat lukken. Dus ik zeg bij voorbaat al, het kan zomaar zijn dat we hem voor de helft verschuiven naar een volgende keer. En dat zullen jullie dan vanzelf horen. Maar ik wil vijf vragen eigenlijk beantwoorden. En dan nog een paar nabranders geven. En de eerste is: waarom? Waarom zouden wij discipelen gaan maken? Nou, dat is de eerste vraag. Tweede vraag is: wie moet er discipelen maken? Dit komt mede omdat er ook vragen zijn bij mensen dat, of gedachten soms. Niet alleen bij ons, maar ook breder in kerkelijk Nederland. Ja, maar dat moet de dominee doen, dat moet een voorganger doen, dat moeten speciale gezalfde mensen doen, enzovoort, enzovoort. Daar zullen we over nadenken. Wie moet discipelen maken? Dan, wat is dan een discipel? Wat maken we dan met elkaar? Het is natuurlijk wat lastig als je zegt, we gaan een huis bouwen, en de een die heeft een appartement voor ogen en de ander een boerderij en de ander, nou ja, enzovoort. Dat is heel lastig werken. Dus je moet wel weten, wat gaan we dan precies doen? Wat gaan we precies maken? Dan hoe? Dit noem ik altijd de Paulvraag. De hoe-vraag. Hoe gaan we dat dan praktisch doen? En ik hoop dat we er vandaag aan toekomen. En anders niet, dan wordt het voor een volgende keer. En de vijfde vraag is: waar zo? Ik wilde één woord doen, ik vind waar zo een beetje raar klinken. Maar het betekent waar, op welke locatie gaan we discipelen maken? En als laatste twee maars. Dus ja maar, nou, die gaan we dan behandelen. Maar die komen vanzelf. Maar de eerste is: waarom? En de eerste is omdat het Jezus' opdracht is. Jezus' opdracht is om discipelen te maken. En het staat in onze tekst. En dan zeggen: ja, maar waar staat het dan? Want het staat er niet. Nou, dat klopt. En nu ga ik iets zeggen waar ik altijd heel erg voorzichtig mee ben. Maar laat ik eerst zeggen, de HSV, de Herziene Statenvertaling, die gebruiken wij in de gemeente. Goeie vertaling, mooie vertaling, net als de Statenvertaling, net als de NBG 51, zijn gewoon betrouwbare vertalingen. En de HSV ook. En ik geniet ervan dat die vertaald is, ik ben er blij mee. En over het algemeen vind ik hem heel waardevol. Behalve één woord. Nou, dat is één woord die in onze tekst staat. En dat is het woord onderwijs, vers 19. Ga dan heen, onderwijs, al de volken. En dat heeft ermee te maken. En nu ga ik iets zeggen over het Grieks. Maar ik kan geen Grieks. Dus ik zeg het vast, ik kan geen Grieks. Dus wat ik zeg, dat is niet zo boeiend. Maar ik heb het gecheckt bij iedereen die je kent die Grieks spreekt. En dan vooral de mensen die het goed kunnen. Ik heb preken erover nageluisterd van bijbelleraren die vloeiend zijn in het Bijbels Grieks. Ik heb commentaren erop nageslagen met massa's mensen die hier jaren over gestudeerd hebben, over nagedacht hebben. En die zijn het allemaal met me eens. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dat is dat het Griekse woord hier zo voor onderwijs al de volken. Dat het, ik heb vanuit de online studiebijbel heb ik dit gehaald. En dit is wat zij zeggen. Het werkwoord, ik ga niet proberen om dat uit te spreken. Het werkwoord betekent leerling of discipel zijn. En tweede mogelijkheid, tot leerling of discipel maken. Nou, dan staat er een hele zin, allemaal moeilijk. Maar dan staat er, zoals in het zendingsbevel van Matteüs 28 vers 19, hebben we te maken met de tweede betekenis. Tot leerling of tot discipel maken. Nou, je hoeft het dus niet van mij aan te nemen. Maar dit is wat ik overal hoor. Alle mensen die Grieks spreken zeggen dit. En dan vind ik jammer dat hier onderwijs staat. Nou, dat woord kan vast ook onderwijs betekenen. Alleen er zit zo'n verschil tussen onderwijs in de tijd van de Bijbel en onderwijs in de tijd van ons. We zitten 2000 jaar verder en als ik tegen jullie zeg, ik ga je onderwijzen, stel dat ik dat zou zeggen, dan denk je waarschijnlijk aan dit. Er staat één iemand voor een groep mensen en die vertelt wat. Nou, als je op school zit, moet je nog een repetitie maken, moet je nog eens even wat dingen ervan onthouden. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. En als je maar goede voldoendes haalt, prima, dan ben je binnen. Weet je, als je een 6 plus scoort, dan is het goed genoeg. Maar in de Bijbel is onderwijs een ander verhaal. Dus in die tijd, en waar Jezus over spreekt, had je een rabbi. En een rabbi, dat was dan een wijze man. In de tijd van de Bijbel waren het ook bijbelgeleerden. Mensen die de Bijbel bestudeerd hadden. Maar niet alleen de kennis, maar alles wat zij leerden wilden zij in praktijk brengen. Dus in die tijd was het nodig om tiende te geven, was dat de bedoeling. Dus zij gingen nadenken, hoe gaan we dat het beste doen? Gingen de Bijbelstudie over doen, over nadenken, kregen er wijsheid in. En gingen op een bepaalde manier tiende geven. Ze zagen, we moeten de armen verzorgen. Hoe gaan we dat dan doen? En daar gingen ze over nadenken en voor bidden en Bijbelstudie over doen. Nou, enzovoort, enzovoort. En zo ging dat in honderden gebieden van hun leven. En uiteindelijk werden het geestelijke mannen, dat was in ieder geval de bedoeling, wijze mannen vol van het woord van God, maar ze leefden het ook uit. En als zij dan gingen onderwijzen, was het niet alleen uitleggen, ook, maar ze hadden ook een groep discipelen om zich heen, een groep leerlingen om zich heen. En die kozen ze uit, of de leerlingen kozen hen uit, dat de leerling vroeg, mag ik je volgen? En dan zei ze, nou, is goed. En dan gingen ze aan de slag, niet alleen om uitleg te geven, ook, maar om vragen te stellen. Om dingen samen te doen. Dus om een voorbeeld te geven, stel je had je volgde een rabbi die het heel erg op zijn hart had om arme mensen te helpen. Nou, dan gaf hij daar onderwijs over, maar dan zei hij ook, nou, en dan gaan we nu. En dan ging je samen met je meester, ging je armen eten geven en ervoor zorgen. Had je er een die heel erg bezorgd had over de zieken, dan ging je daar heel actief mee bezig. Het was niet alleen de theorie, het was juist heel praktijkgericht. Je wilde niet alleen weten wat hij dacht, maar je wilde zien hoe hij leefde en je volgde hem. Je volgde hem in zijn wandel. Nou, dat is het beeld wat de Bijbel heeft van maak discipelen, onderwijs de volken. We moeten niet mensen alleen maar vertellen, maar dat zul je vaker gaan horen, maar we moeten samen, of we mogen, samen gaan leven, samen gaan leren, elkaar daarin helpen, om uiteindelijk te worden als de Heere Jezus. Dat is uiteindelijk de doelstelling. Dus, als je dat dan zo leest, dan staat hier in Matteüs 28 vers 19, en ik heb het in mijn Bijbel ook erbij geschreven, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, of maak discipelen van al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Nou, als dat zo is, als je me niet gelooft, onderzoek het. Als dat zo is, dan is dit de roeping die Jezus aan ons heeft gegeven. Er zijn veel mensen altijd bezig, welke roeping heb ik? Roeping die je hebt is 1, om Jezus lief te hebben en te kennen en daarin te groeien. Roeping 2, maak discipelen van al de volken. Dit is onze gedeelde roeping. Je hoeft echt niet te zoeken naar nog een roeping. Laten we eerst deze roeping vervullen. Met elkaar en discipelen maken. Geweldig. Dus het is Jezus' opdracht. Dus waarom maken we de discipelen? Waarom zou je hiermee bezig zijn? Omdat het de opdracht en dus het verlangen is van de Heer Jezus. Nou, de tweede. Zo vermenigvuldigt het aantal werkers in het koninkrijk. En ik heb een Bijbeltekst uit Timotheus. Je ziet dit terug bij het leven van Timotheus, of bij het leven van Paulus, moet ik zeggen. Zie je dat terugkomen. En Paulus had een aantal mensen, was met een aantal mensen betrokken. Eén daarvan was Timotheus. En hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, wat je van mij gehoord hebt. En dan, wij denken weer aan klaslokaal, maar het gaat verder, want Paulus had met hem geleefd. En het onderwijs was in de praktijk gegeven, zeg maar. Een soort van, je zou kunnen zeggen, had een soort stage gelopen bij Paulus. Dus hij had niet alleen klaslokaal gehoord, maar ze had het samen gedaan. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Zie je hier Paulus. En die heeft geïnvesteerd in Timotheus. En Timotheus gaat weer investeren in anderen. En die anderen gaan weer investeren in anderen. En zo verder. Nou, dat is vermenigvuldiging. Dat betekent dat je vanuit Paulus niet één werker hebt. Één zendingswerker. Één arbeider in het koninkrijk. Nee, je hebt er een aantal. Paulus die had onder andere Timotheus, Priscilla en Aquila, Titus, Silas. In Romeinen 16 zie je dat er nog een hele lading anderen waren. Ook heel veel vrouwen trouwens. Dus mocht je denken, ja, ik ben een vrouw, hier staan alleen mannennamen. Hij had ook vrouwen die hij meenam op die reizen. En gezamenlijk deelden ze het evangelie en maakten ze discipelen. Maar Paulus had dus een heel kringetje van mensen om hem heen, waarin hij ook investeerde. Die hij ook opbouwde. En zij gingen dat ook weer doen. Dat is de bedoeling. Waardoor het vermenigvuldigt, groeit. En zij gingen het ook weer doen. En dan krijg je groei. Nou, misschien heb je hier de aardbeienplant gezien. Ik heb aan Bertilde gevraagd of ik er eentje mocht hebben van haar. Er zit een verhaal achter. En net was het een beetje voor mensen die in plaatjes denken. Dit is een voorbeeld. Praktisch voorbeeld. En ik heb ooit van Kees, ik weet niet of hij het meer weet, heb ik ongeveer 20 aardbeienplanten gehad. Nou, ik had een moestuin en ik snapte niks van planten. Of heel weinig in ieder geval. En dus ik kreeg 20 aardbeienplanten, misschien eentje zoals deze, weet ik niet. En die deed ik in de grond en ik dacht, nou dan krijg je aardbeien en daar stopt het verhaal. Nou, daar stopte het verhaal niet, want ik was niet zo goed, ik kwam er niet zo heel vaak. Maar een tijdje later kwam ik in mijn moestuin en toen zag ik aardbeien en ze waren lekker. Dus ze waren allemaal aan het vrucht dragen, mooi. Maar wat er ook gebeurde, is dit. Dat zijn die stengels hier zo. En die aardbeienplant, wat die deed, die dacht, ja, het is, we staan hier met z'n twintigen, maar het moeten er iets meer worden. Laten we er een stuk of 100 plus krijgen met z'n allen. En dus elke plant, die had een paar van die stengels. En aan die stengels, oh, moet ik even goed doen. Deze is niet zo mooi. Lukt niet altijd, hè. Maar aan deze stengels zaten weer nieuwe plantjes. En ik dacht, oh joh, werkt dat? Wist ik veel dat het zo werkte. Ik wist het niet. Maar dus elk plantje, die draagt vrucht, lekkere vruchten, heerlijk genoten. Maar die maakt ook nieuwe plantjes. En die zitten aan hem vast, dus die krijgen eerst het eten van deze plant. En na een tijdje krijgen ze wortels. En als die wortels sterk genoeg zijn, doen ze het zelf. En ik zag dat in mijn tuin. Ik dacht, maar dat is echt een geweldig voorbeeld voor discipelschap. Want wat we doen, als jij tot geloof komt, ben je niet alleen bezig om zelf te groeien. Oh, heerlijk, genieten van de Heer Jezus. En we zijn dankbaar voor wie Hij is. En we leren om Bijbel te lezen. We leren om te bidden. We leren om allerlei andere dingen te doen. Geweldig. Maar als het daar stopt, ja, dan ben je eigenlijk een half vruchteloos plantje. Waarom? Omdat de bedoeling is en het verlangen is van de Heer Jezus, dat jij wat jij zelf geleerd hebt, dat je dat weer door gaat geven. Hij verlangt ernaar dat als jij stabiel wandelt of aan het groeien bent om stabiel te wandelen, of als jij les hebt geleerd terwijl je, net als mij, half prutsend aan het groeien bent, dat jij wat jij geleerd hebt, dat je dat door gaat geven aan de volgende. Dat jij mensen gaat bereiken en als ze tot geloof komen, dat jij ze gaat helpen om te groeien in de Heer Jezus. Het gevolg is dat, nou in mijn geval was het 20 aardbeienplanten, werden er meer dan 100 een jaar later. En dat ging nog door één keer en toen ben ik gestopt met de volkstuin, omdat het niet wel mijn ding was, maar te ver weg voor mijn doen. Maar in ieder geval, dat is het beeld. Dat is het verlangen. Nou, dan hebben we een plaatje gehad, dan hebben we een voorbeeld gehad. Voor de, ja, ik zeg het maar even voor de nerds onder ons, zo zeg ik dat door mijn werk. Wat feitjes. Stel, ik ben een geweldige evangelist. En ik win 1 miljoen mensen per jaar voor de Heer Jezus. Maar deze mensen bekeren zich wel en ze leven met God, maar ze gaan niet vermenigvuldigen. Nou, 1 miljoen mensen. Ik denk dat niemand van ons daaraan gaat tippen. 1 miljoen mensen. 30 jaar lang heb ik 30 miljoen mensen. Nou, echt waar jongens, er worden biografieën over mij dan geschreven. Echt, hier kan niemand aan tippen. De Great Awakening van John Wesley en George Whitefield, die hadden geen 30 miljoen mensen. Ben ik echt heel geestelijk. Dat is echt geweldig. Moet je kijken wat een bediening. Nou, dat is mooi. En ik zou echt, als we die hebben hier zo in ons midden, prijs de Heer ervoor. Maar we moeten daar niet stoppen. Maar we moeten discipelen gaan maken. Stel dat ik een andere strategie zou toepassen en ik zou 1 persoon per jaar winnen voor de Heer Jezus. Hem opbouwen en hem uitdagen om hetzelfde te doen wat ik doe. Namelijk te investeren in 1 persoon per jaar enzovoort. Dan krijg je dus een rekensom. De eerste jaar heb je 2 discipelen. Tweede jaar heb je de 4. Volgende jaar 8, 16, 32, 64, nou enzovoorts. Dat zijn geen aantallen waar je een biografie over gaat schrijven. Ja, even serieus. 30 jaar later, je hebt maar 30 discipelen gemaakt. Ja, maar als je ze allemaal leert om hetzelfde te doen, je mag thuis narekenen voor de mensen die dit leuk vinden. Ik vind dat leuk. Reken het na. Dan kom je uit op meer dan 1 miljard discipelen die er dan zijn gemaakt. Jij hebt er maar 30 gemaakt, dat klopt. Maar al die 30 zijn bezig om hetzelfde te doen. Kom je na 30 jaar uit op 1 miljard. En dat is wat mijn verlangen is. Weet je, we zitten hier zo. Er zijn wat gasten bij, maar ook nou, voor jullie geldt hetzelfde. Maar als wij ons investeren in een aantal en die groeien op en die gaan hetzelfde doen en die gaan hetzelfde doen en die gaan hetzelfde doen enzovoorts, dan heeft dat een gigantische impact. Dan is er een gigantisch netwerk ontstaat er dan van discipelen. En dit is echt mijn verlangen. Dit is mijn hart. Dat ik denk, weet je, Christengemeente Ermelo, who cares over die naam, weet je wel. Wat maakt die naam uit? Dat is gewoon een naam, hebben wij ooit een keer bedacht. Prima. Maar als jij leert om te wandelen met de Heer Jezus als discipel en jij investeert in anderen en jij leert die anderen om hetzelfde te doen, dan hebben we ons doel behaald. Dan heb je in ieder geval mijn doel behaald. Dit is mijn hart, dit is mijn verlangen. Dat we gaan vermenigvuldigen. En dat is zo heerlijk. En dan komen we bij de derde reden waarom. Want als dit gebeurt, als we een heel beweging krijgen van discipelschap als het ware, al die mensen gaan Jezus aanbidden. Hoe meer mensen tot geloof komen en discipel worden van Jezus, hoe meer ze hem gaan aanbidden. Hoe meer ze gaan leven tot zijn eer. En dus hij wordt uiteindelijk verheerlijkt. En daar leven we voor. De verheerlijking van zijn naam. Dus waarom willen wij discipelen maken? Jezus vraagt het van ons. Het zorgt ervoor dat we veel meer werkers hebben. Die werken in de wijngaard tot zijn eer. En uit elke stam, taal, volk en natie zullen mensen Jezus eren en liefhebben en gaan dienen. En dat is geweldig. En dit zien we gebeuren nu. De snelst groeiende gemeente qua land is Iran. Dat zou je niet denken als je het nieuws ziet. Maar er is een explosieve groei van het aantal christenen. En dat gaat niet over 2 of 3 of 10 of 100 of 1000. Maar miljoenen mensen worden het koninkrijk binnengebracht in Iran. En als je vraagt aan hen waar is dat in, dan is het waar we nu mee bezig zijn. Zij zijn bezig om discipelen te maken, die discipelen gaan maken, die discipelen gaan maken, die discipelen gaan maken. En dit gebeurt niet alleen hier, er zijn allerlei plekken waar dit nu aan het gebeuren is. En dat is echt, dat is mijn verlangen. Dus dan weten jullie het, als jullie het woord vermenigvuldiging horen, dit is waar ik over spreek, dit is het hart. Nou, John Wesley, ik had hem net al genoemd, die zegt, de kerk verandert de wereld niet door bekeerlingen te maken, maar door discipelen te maken. En hij heeft dat zelf ook gedaan, hij is daarmee bezig geweest. En Tim Keller, die kennen jullie misschien ook wel, discipelschap is geen optie, maar Jezus zegt dat iedereen die achter hem aan wil komen, hem moet volgen. Die gericht op hem achter hem aangaan. Nou, dat is de waarom vraag. En de tijd gaat veel te snel. Maar goed, waarom? Wie moeten de discipelen maken? Zijn het de 12? Of de 11, afhankelijk. In Matthäus 28 spreekt Jezus tot de 11 in ieder geval. Is het Paulus? Want Paulus die deed het natuurlijk ook. Of zijn er nog meer? En de vraag is natuurlijk, wij ook, jij ook. Nou, Jezus die zegt hier in Matthäus 28 vers 19, ga dan heen, onderwijs of maak tot discipelen al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan moeten ze dit doen met die mensen, hun lerend alles wat ik u geboden heb, en er hoort dit gebod dus ook bij, alles wat Jezus de discipelen heeft verteld en heeft gezegd, dit moeten jullie doen. Dat zij dat ook in acht gaan nemen. Dat zij het ook gaan doen. Dus in de tekst is al, als Jezus dit tegen de 19, of de 19. Het is vers 19. Tegen de 11 zegt, zegt hij het ook tegen jou. Want zij moeten het weer door gaan geven aan de volgende. Dus alles wat Jezus heeft geboden. Alles wat in de evangelie staat. Waaronder dit gebod moeten de apostelen doen, maar de volgende generatie ook, enzovoorts. Nou, behalve dat leek het mij nuttig om heel snel even door Handelingen heen te gaan. Want in Handelingen zien we dit ook gebeuren. En er zitten een aantal echt krachtige teksten tussen. Dus in Matthäus 28 vers 19 begon het bij de 11 apostelen, ja? Handelingen 1 komt Matthias erbij. Die wordt toegevoegd aan de 11, zodat de 12 apostelen weer de 12 apostelen zijn. Nou, dan heb je in hoofdstuk 2 tot en met 5 voornamelijk de apostelen die bezig zijn om het evangelie te delen, om onderwijs te geven, mensen te dopen en mensen dus te discipelen. Maar dan komt er een verandering. In hoofdstuk 6 is er een crisis in de kerk en die wordt opgelost door diakenen aan te stellen. En er worden een aantal diakenen aangesteld. Een tweede van zijn Filippus, die gaan we zo meteen nog verder benoemen, en Stefanus. En Stefanus, daarover staat dat hij vol van de geest was, dat hij vol van wijsheid was. Hij deed wonderen en tekenen, maar hij onderwees ook en hij predikte ook. Hij was onderdeel van het maken van discipelen. Dus dan zien we Stefanus. Dan zeggen ja, maar die was een diaken, weet je wel. Dat is ook alweer een soort van, toch net wat hoger dan ons. Zo voelt dat aan. Is niet zo, maar zo voelt dat wel aan soms. Nou, dan zien we in Handelingen 8, en blader maar even mee, dat is wel goed om dat te zien. En nogmaals, je mag altijd kritisch zijn wat iemand hier zegt. Dus controleer het gewoon zelf in je Bijbel. Dat is alleen maar mooi. In Handelingen 8, wat er is gebeurd is, Stefanus heeft onderwijs gegeven. En de leiders van het volk haten het, pakken stenen op en stenigen hem. Totdat hij sterft. Hij is de eerste martelaar van de Nieuwe Testamentische gemeente. Van de volgelingen van Jezus. En hij sterft. En dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Of Samaria. Behalve de apostelen. Dus de apostelen blijven achter in Jeruzalem en de rest verspreidt zich. Een gigantische ramp zou je denken. Nou, dat is het dus niet. Het is een gigantische zegen geweest. Dus één, moet je voorstellen, één van ons zo wordt zo meteen gestenigd door gemeente Ermelo. Stel. En dat gebeurt. Iedereen gaat weg, behalve Barco en ik, want wij zijn natuurlijk toegewijd. Hè? En de rest die gaat dan weg. En dan denk je, nou, dan is het over met Christengemeente Ermelo. Maar wat gebeurt er? Hoofdstuk 4. Zij dan die overal verspreid waren, dus in heel het land Israël is dat. Die trokken het land door en verkondigden het woord. Dus in plaats van 12 of 13 of 14 mensen, zie je opeens duizenden mensen verspreiden over heel Israël. En elke dorp en elke stad waar ze komen, gaan ze spreken over de Heer Jezus. Gaan ze dus bezig met discipelschap, discipelen maken. Mensen winnen voor de Heer Jezus en mensen opbouwen. Dat zullen ze gegarandeerd gedaan hebben. Wat zij hebben geleerd, doorgeven. Dat vind ik zo krachtig. Gewone geloof, want dit zijn gewoon huistuin en keuken. Discipelen zoals jij en ik. Gewoon normale mensen. Hoogstwaarschijnlijk zelfs bange mensen, omdat ze vluchten voor de vervolging. Dit zijn zwakke mensen. Net als ik, en sorry als ik je beledig, net als jullie. Maar zij gingen uit en zij deelden overal waar ze kwamen over de Heer Jezus. Ze konden het alsnog niet in zich houden. En dit werd dus tot grote zegen. Nou, in hoofdstuk 8 zie je ook Filippus, dat is één van die personen. Staat in vers 5, en Filippus daalde af. Hij predikte hun Christus, hij deed wonderen en tekenen. En hij doopte de mensen daar zo. En hij was dus bezig met mensen winnen voor de Heer Jezus. En ze tot discipelen te maken. Geweldig, een Filippus die dit doet. Nou, daar stopt het niet. Hoofdstuk 9 komt Paulus, of Saulus, tot geloof. En dan wordt een zekere discipel, staat er, genaamd Ananias, wordt door God geroepen om voor Paulus te bidden, dat hij ziende zou worden en dat hij vervuld zou worden met de geest. En Paulus wordt gedoopt. Er begint het discipelschapproces. Maar daar zal ik zo meteen meer over zeggen. Maar dat is een zekere discipel. Gewoon een normale discipel. Eén zoals wij. Hoofdstuk 10, preekt Petrus aan de heidenen. Komen er tot geloof. Maar dan hoofdstuk 11. Dit is echt prachtig, vind ik dit. Echt waar. Want we hadden het al gehad. Er was de discipelen van Jezus, de christenen. Want dat is hetzelfde woord. Het woord christen en discipel betekent eigenlijk hetzelfde. Maar die verspreiden zich over Israël. Maar daar stopt het niet. Vers 19, handelingen 11 vers 19. Zij nu die door de verdrukking in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren. En dat eerst was dat in Israël. Gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Dit is buiten de landsgrenzen. Dus hier die gewone, zwakke discipelen zoals jij en ik, mensen van vlees en bloed, verspreidden zich en ze gingen allerlei steden langs. Ze bleven niet in Israël, maar gingen verder. Maar ze richtten het woord, staat er, alleen tot Joden, vers 19. Vers 20, er waren onder hen echter ook enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Enzovoort. En dan wordt Barnabas gestuurd en haalt Paulus erbij en de gemeente in Antiochië wordt gebouwd. Maar door wie wordt die gestart? Door wie worden daar de discipelen gemaakt? Door gewone gelovigen die gevlucht waren vanwege de vervolging. Ik vind het prachtig, gewoon normale gelovigen die de Heer Jezus verkondigde en dan de hand van de Heer was met hen. Dus wat is er voor nodig? Dan zien we al een geheim. De hand van de Heer met je. Dat je doet wat hij wil en weet dat hij je zegent. Nou, geweldig. Nou, dan heb je Paulus, Barnabas en de zendingsreizen van Paulus en Barnabas. En dan in hoofdstuk 15 komt een breuk tussen Paulus en Barnabas. Ze krijgen ruzie. Ook dat gebeurde dus in die tijd. En er ontstaan twee teams. Dus Paulus die neemt Silas mee. En Barnabas neemt zijn neef Johannes Marcus mee. En ze gaan uit. En Johannes Marcus en Silas worden toegevoegd aan de mensen die discipelen maakten. En die nieuwe mensen bereikten. Handelingen 16, Timotheus. Handelingen 18, Priscilla, Aquila, Apollos. Enzovoort, enzovoort. Dus je ziet al in handelingen waar je iets van de gemeente ziet uit die tijd. Dan zie je dat zij het doen. Maar daar stopt het niet. Als je de brief aan de Romeinen leest, zie je dat die gemeente gestart is niet door Paulus, maar door een onbekende discipel. Geen eentje die zijn eigen biografie heeft geschreven. In Colosse, in de brief aan de Colossenzen, lezen we dat Epaphras daar het evangelie had gedeeld, mensen tot geloof had gebracht, gedoopt had enzovoort. En daar ontstond de gemeente in Colosse, door Epaphras. De gemeente in Thessalonica, daar zegt Paulus tegen, jullie zijn echt geweldig bezig, want het getuigenis van wat er bij jullie is gebeurd verspreidt zich over heel Griekenland. De twee provincies van Griekenland staat daar. En daar ver buiten. Zo zie je in het DNA van al die gelovigen, al die discipelen, zat die brandende passie om de Heer Jezus te verkondigen en mensen te helpen om te gaan wandelen met hem en om ze tot discipelen te maken. En verder de hele kerkgeschiedenis. Als het daar gestopt was, was het over voor Nederland. Maar nu, 2000 jaar later, zijn hier een heleboel christenen. Oké, weinig vergeleken met de niet-christenen, dat is waar. Maar nog steeds dat wij zoveel plekken hebben waar mensen samenkomen om de Heer Jezus te aanbidden en te dienen. Dat komt omdat er mensen zijn geweest die hebben gezegd, wij gaan bezig met deze grote opdracht. Wij willen erin investeren. En daarom Petrus, die sprak ook, en Arjan Baan heeft die 2 weken geleden over gesproken en noemde deze tekst. U, zegt Petrus tegen de mens aan wie die schrijft, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, enzovoort. Wij hebben een geweldige roeping. We zijn uitverkoren om de deugden te verkondigen van Jezus. Nou, dat was de wie. De wat. En inderdaad, ik ga niet komen bij de hoe. Sorry Paul, het spijt me. Maar de hoe-vraag gaan we later beantwoorden. Maar nu even de wat. Wat gaan we dan maken? Wat is dan een discipel? Nou, als je zoekt op internet en als je zoekt in boeken en zoekt in preken, dan vind je allerlei termen. Maar dit is een beetje samenvattend wat ik las, waarvan de middelste uit een niet-christelijke bron komt. Dus die vond ik wel interessant om dat te lezen wat die erover dacht, omdat het wel overeenkomt met hoe de Bijbel erover spreekt. Maar de online studiebijbel, die zegt: een discipel is in het evangelie naar Matthäus niet een passieve ontvangende leerling. Wij zouden zeggen een kerkganger die zondags naar de dienst komt, daar neerploft, naar huis gaat en verder gewoon zijn eigen leven leeft. Maar het is een actieve volgeling. Iemand die bezig is om Jezus te volgen, constant. Een discipel is iemand in wiens leven de autoriteit van Jezus werkzaam is en die alles in praktijk brengt wat Jezus heeft geleerd. Nou, wie voldoet hieraan? Niemand. Maar dit is wel de weg waarop we zitten. Als ik het woord discipelschap gebruik, bedoel ik niet een eenmalig moment, maar het is een weg waarin we groeien en falen en groeien en nog sneller falen, maar dan wel weer sneller groeien ook. Maar een discipel is iemand die in wiens leven de autoriteit van Jezus werkzaam is. Hij is jouw koning. Je hebt gezegd, hij is jouw koning. Hij is de baas in mijn leven. Ik volg hem. En dus breng ik alles wat hij geleerd heeft in praktijk. Nou, de niet-christelijke bron. Iemand die gelooft in de ideeën en principes van iemand die beroemd is. Nou, Jezus is denk ik de meest beroemde persoon. Zelfs massaal veel niet-christenen noemen elke dag zijn naam. Alleen dan is het om te vloeken. Op mijn werk is het zijn altijd mooie ingangen als iemand dat doet. Als iemand vloekt om dan te zeggen, ik wist niet dat je Jezus ook volgde. Heb je hem ook zo lief? En dan, nee joh, helemaal niet. Ik zeg, waarom noem je niet de naam van Mohammed of zo? Weet je wat, dat doe je. Waarom Jezus wel dan? Waarom maakt hij voor jou zo bijzonder? En gelijk een leuk gesprek, tip. En die probeert te leven op de manier waarop die persoon leeft of leefde. Nou, niet-christelijke bron. Maar wij geloven in de principes van Jezus, toch? Wij geloven in hem. En we vinden hoe hij leefde en wie hij is, vinden wij zo bijzonder, dat wij ons leven toewijden aan hem. En om hem en zijn ideeën ook uit te leven. Het is een beetje, we zouden bijna zeggen werelds vertaald. Maar dat kan wel eens helpen, want dit is wel wat we doen. Ook al is het een beetje geen bijbeltekst manier opgeschreven. En als laatste, een discipel is iemand die Jezus volgt, veranderd wordt door hem en toegewijd is aan de missie van Jezus. Die had ik uit een boek gehaald, ik vond het zo mooi. Maar dit is samenvattend wat een discipel is. Het is iemand die Jezus volgt, iemand die luistert naar Jezus en zegt, ik wil doen wat hij zegt. En is natuurlijk de vraag, doen wij dat? Nou, een aantal dingen die Jezus erover zegt, ik zal die slides ook wel sturen, dan kun je het eens nalezen. Want Jezus spreekt best wel veel over discipelschap. Over wat het betekent om hem te volgen. En Lucas 14 is denk ik de meest radicale die je maar kunt bedenken. Jezus gebruikt daar het woord haat. Wie zijn ouders niet haat. Nou, als je dat leest, denk niet, oh, mooi. Eindelijk kan ik die ouders eens eventjes ongehoorzaam zijn en mijn eigen wil doen. Oké, dat wordt er niet bedoeld. Maar er wordt bedoeld dat Jezus ver boven jouw familie moet staan. Dan staat er je vader, je moeder, broers, zussen, enzovoorts. Vrouw en kinderen staat er volgens mij ook bij. Betekent, Jezus staat boven al je familieleden. Dat is wat Jezus vraagt. En hij zegt erbij, als je dat niet doet, kun je mijn discipel niet zijn. Dus als je een discipel wil zijn van Jezus, is dit een voorwaarde? Jezus ver boven je familie uit. Jezus ver boven je eigen leven uit. Want dat zegt hij ook. Als je niet bereid bent je eigen leven te geven, kun je mijn discipel niet zijn. Jezus boven je eigen leven. Daar staat er dat je het kruis moet dragen. Nou, het kruis moet dragen, bedoelen ze niet zo'n klein kruisje op je als ketting. Maar wat hier bedoeld wordt is, het kruis was een martelwerktuig. Als jij het kruis droeg, zoals Jezus het kruis droeg naar Golgotha toe, dan ging je naar een plek toe waar je ging sterven. Dus als Jezus zegt, draag je kruis, dan zegt hij, wees bereid om te sterven, ook al is het pijnlijk. Wees bereid om gemarteld te worden. Nou, ik weet niet hoe jij erbij zit. ik zou daar niet heel snel voor tekenen in die zin van, nou, kom maar op. Lijkt me een geweldig moment om mee te maken. Nee, dat is iets wat we niet willen. Maar ben je bereid om Jezus zo radicaal te volgen, dat ook al word je gedood, ook al ga je de gevangenis in, om dan nog steeds door te gaan? En misschien dat je zegt, nee, ik wil Jezus volgen, maar dit kan ik niet. Nou, dan zit je in de juiste club, denk ik. Ik kan het ook niet. Ik denk dat het super zwaar wordt, maar ik heb wel het verlangen om dat te willen. En dan kun je ervoor bidden, Heere, ik merk in mijn eigen hart zo'n beperkte toewijding aan u. Maak mij toegewijder. Help mij om zo te leven zoals u het bedoeld heeft. En als vierde, Jezus boven je bezittingen en geld. Dat is ook pijnlijk. Toch? Wij zijn Nederlanders, we houden van luxe, we houden van comfort. We houden van een vakantietje op zijn tijd. We houden van de juiste dingen doen en hobby's en weet ik allemaal niet wat. Wat als Jezus van jou vraagt, want daar gaat het in die tekst over, geef alles wat je hebt weg. Stel dat hij nu vraagt, verkoop alles wat je hebt. En niet alleen alles wat je hebt, maar ook je spaarrekening. Gooi het allemaal leeg en geef het aan de armen. Zou je dan zeggen met moeite, oké, het doet me pijn, maar ja, Heer, ik ga het doen. Of zeg je, nou, ik dacht het niet, het is mijn geld. En Jezus zegt, je kunt mijn discipel niet zijn als je niet bereid bent om zelfs je geld op te geven als het nodig is. Kijk, als iedereen het doet, hebben we geen huizen meer, hebben we best een uitdaging. Dat is niet wat er bedoeld wordt, maar wel ben je bereid. Ben je bereid? Nou, super radicaal. Ik moest het erin zetten, want ja, de Heer Jezus zegt het. Maar hij zegt ook dat je zijn woord in acht moet nemen. Want daardoor zal de wereld zien dat wij zijn discipelen zijn. En daardoor laten we zien dat we discipelen zijn. En in het woord blijven van Jezus, het woord in acht nemen, dat betekent dat je het in praktijk ook brengt. Niet alleen theorie, weet je. Het is leuk als je bijbelkennis hebt. Als jij de Bijbel, weet ik niet hoe vaak, door hebt gelezen. En je weet alle feitjes. Geweldig. Applausje. Mooi. Maar als het niet praktijk wordt in je leven, heb je niks. Het gelijkenis van de Heer Jezus, als die spreekt over zandgrond en bouwen op de rots. Het liedje zegt, dus bouw je leven op Jezus de rots. Nou, dat is mooi. Maar Jezus in de context daar zo zegt, als je mijn woorden hoort en ze doet, in praktijk brengt, dan zul je op de rots bouwen. Dus wil je stevig staan, vraagt gehoorzaamheid. Nou, liefde voor de broeders en de zusters, die is ook vaak pijnlijk. Als je erover nadenkt, zijn er vast broeders of zusters, misschien wel in ons midden, misschien ben ik het wel, waar je wat moeite mee hebt. En Jezus zegt, aan uw liefde zal de wereld erkennen dat jullie mijn discipelen zijn. Dus het wordt zichtbaar dat je een discipel bent als je lief hebt. Dus nu moeten jullie met z'n allen mij lief hebben. En ik jullie. En wij elkaar. Maar dat is mooi. Maar het is wel heel pijnlijk. Ik vind het best wel eens ingewikkeld. Ja, en jullie ook, gegarandeerd. Er zal hier niemand zitten die zegt, oh ja joh. Ik heb geen moeite, met geen enkele broeder of zuster heb ik moeite. Ik denk dat we allemaal wel eens een lichte aversie hebben. Een lichte worsteling hebben om iemand lief te hebben. Maar om dan zo'n persoon te gaan dienen, voor die persoon te gaan bidden, om die persoon op te bouwen. Nou, dat is mooi. Ik vind het wel een mooi beeld. Ik vind het pijnlijk. Ik was van tevoren bezig met al die punten en dan ga je, ja, voordat ik het moet zeggen, moet ik natuurlijk eerst even naar binnen kijken. En ik dacht, nou, ik heb nog best wel wat huiswerk te doen ook. Nou, dus ik hoop dat jullie voor me bidden, dat ik dit meer en meer word ook. En in Lucas, en het staat ook op andere plekken, staat dat we moeten worden als Jezus. Discipelschap heeft alles te maken met worden als Jezus. Nou, drie vragen en dan sluit ik daar voor nu mee af. En dan gaan we volgende keer naar de hoe. Maar ben jij zo'n discipel? Ben jij een discipel die Jezus boven alles stelt? Die wordt meer en meer als Jezus? Die zijn woord in praktijk brengt? En Toze zei, alleen een discipel kan een discipel maken. Alleen als je op deze weg bent, alleen als je zegt, dit is de weg die ik wil wandelen. Ik ben er nog niet, maar ik wil erop gaan wandelen. Alleen zo'n persoon kan andere mensen tot discipelen maken. Als jij, ik zeg het even plat, een kerkbank, kerkstoelverwarmer bent, dus iemand bent die hier zit en verder niks doet, dan kun je geen discipelen maken. Eerst moet je zelf toegewijd zijn, voordat je je kunt toewijden aan anderen. Nou, maak jij dat soort discipelen? Ben jij hiermee bezig? En het is jammer dus dat we de hoe-vraag niet kunnen behandelen. Onderdeel daarvan is de doop trouwens. Dat is de eerste stap, dus dan heb je die vast mee, dus we gaan zo meteen dopen. Eigenlijk is de eerste stap van discipelschap, is ik ben tot geloof gekomen in de Heer Jezus, ik wil hem volgen, oké, gelijk dopen. Maar nu doen we het iets later en nog steeds gaan we ervan genieten. Is het mooi. Maar ik zeg het maar even. Dus niet te veel uitstellen met z'n allen. Maar maak jij dat soort discipelen? Ben je daarmee bezig? Heeft dit jouw hart? En als laatste hebben wij een cultuur van discipelschap. En ik hoorde gisteren iemand erover spreken. Ik luisterde een interview eigenlijk meer. En die had het erover van uiteindelijk wat je wil is dat als we samenkomen als gemeente, dat zo goed als iedereen dit verlangen heeft. Want als je dan samenkomt, dan gaat er iets moois gebeuren. Want je praat met de een en die is bezig om jou tot discipel te maken en jij hem. En dan praat je met de volgende een keer en die heeft andere dingen geleerd. Die is weer betrokken bij je leven en jij en hem. En zo groeien we allemaal ongelooflijk hard in ons geloofsleven. En dat zou ik ons echt toewensen. Dat is mijn verlangen. Dat is zo mooi. Maar hebben wij een cultuur ervan? En ik denk dat we op weg zijn. Maar als ik zelf de analyse probeer uit te voeren. Als ik zelf nadenk, denk ik dat we nog best stappen kunnen zetten. Dat we best kunnen groeien in elkaar. Elk gesprek, elke ontmoeting is een kans. En dat is echt waar. Elk gesprek, als je dat in gedachten houdt. Elk gesprek wat ik heb met een broeder of zuster is een kans om die persoon te doen groeien. Of om zelf te groeien. En elk gesprek wat je hebt met een ongelovige is ook een kans om die persoon dichter bij de Heer Jezus te krijgen of zelf iets te leren. Elke ontmoeting is een kans. We zijn allemaal leerlingen. Dus ook al ben je jaren van school af, geweldig. Je bent een leerling, je bent een discipel. Dus laten we zo samen de Heer Jezus volgen. En dan, ik wil daarvoor bidden. En dan hoop ik dat we zo snel mogelijk deel 2 kunnen doen. Maar laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo zijn. Heer, we hebben nagedacht over een thema, onderwerp, waarvan ik ongelooflijk overtuigd ben dat het uw verlangen is, ook voor onze tijd. Heer, ik dank u voor wat u in uw woord erover zegt en ik bid u dat u helpt aan een ieder om hierover na te denken. Ook al zijn we niet gekomen tot hoe dan. Heer, ik bid dat u dit alsnog gebruikt om in ons denken iets op gang te zetten. In ons hart iets op gang te zetten. Om onszelf toe te wijden aan u. Maar ook aan de grote opdracht om het evangelie te delen. En om discipelen te maken van alle volken. Heer, zet ons in. Vorm ons en kneed ons. Heer, en ik besef me dat ik gesproken heb uit veel zwakte. Dat het misschien heel theoretisch was. Misschien heel veel. Maar ik vertrouw erop dat u een werk in ons midden gaat doen hierin. Heere, zegen zo onze levens in Jezus' naam. Amen.